behandelt wat soms buiten de orde ligt, maar toch alles met ons dienen en ons werken te maken heeft. We zijn dankbaar dat broeder Maurits ons wil inleiden en meenemen in het onderwerp betreffende de jeugd in de gemeente. Ik stel u voor dat we samen gaan zingen van Psalm 103, het negende vers. Psalm 103, vers 9.
Broeders, een onderwerp buiten de orde in uw midden. Zo ervaar ik dat voor mezelf ook wel een beetje als ik geluisterd heb deze dagen voor het eerst in uw conferentie naar de referaten die tot nu toe gehouden zijn. Ik zal de diepte van de besprekingen die we gehoord hebben vanuit het woord van God niet kunnen evenaren in een praktische lezing over jeugdwerk in de gemeente. Dat zult u ook begrijpen. Aan de andere kant is het niet geheel buiten de orde om in een gezelschap als dit te spreken over jeugdwerk van de gemeente. En als wij daarover nadenken, zou ik eerst met u toch even het woord van God willen openen en een paar verzen willen lezen uit wat we vinden in Filippenzen 2. En daarvan de eerste 5 verzen. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een ieder zie op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Tot zover. Als we nadenken over jeugdwerk in de gemeente, dan zou ik vanmorgen dat voor ons samen een appel willen doen zijn tot gemeenschap. Een appel tot gemeenschap als wij dat zien ook in het licht van Filippenzen 2, deze verse die ik u zojuist gelezen heb. Indien er dan, als er dan sprake is van enige vertroosting in uw leven, als predikanten, als ambtsdragers in de kerk van Christus, indien er enige troost is van de liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zoals ze er waren bij hem die de koning van zijn kerk is, zegt de apostel tot u en tot mij het woord van God, zo vervult mijn blijdschap, dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Zouden wij, broeders, zo niet moeten werken en bezig mogen zijn in afhankelijkheid van wat de Heere ons geeft in het midden van de gemeente. Om naar de jongeren toe iets te laten zien van de diepe betekenis van het gemeente zijn in deze tijd. Het komen op de werkplaats van de Heilige Geest. Om daar, als God het geeft, dat jongeren zich mogen scharen onder de banier van Koning Jezus. Daar gaat het ten diepste om, broeders. Als er dan enige vertroosting is in Christus, dan zou dat ons werk moeten zijn. Onze doelstelling moeten zijn ten aanzien van de jongeren van de gemeente. Dat wij zo zouden mogen bezig zijn dat jongeren in deze tijd van individualisering zouden mogen ingroeien in de gemeente Gods. En door Gods genade zouden mogen worden levende leden van die gemeente waartoe zij mogen behoren. Dat is het eerste wat ik u zou willen zeggen. En dan kom ik vanuit de kern naar de omgeving van het jeugdwerk en wil ik eerst even met u stilstaan bij de organisatie, bij de vormen zoals dat jeugdwerk van de gemeente zich door de jaren heen heeft vormgegeven in de kerken zoals wij dat kennen. En welke plaats dat jeugdwerk inneemt te midden van andere vormen van jeugd- en jongerenwerk. Het is u bekend dat in onze samenleving tal van activiteiten ontplooid worden voor jongeren. Er is recreatief jeugdwerk, er zijn sportclubs, er zijn allerlei vormen van jeugdwerk. Er zijn scoutinggroepen van de padvinderij, er is educatief jeugdwerk, er zijn buurt- en clubhuizen, er is jongerenwerk van de politieke partijen. Zo zou ik door kunnen gaan. Te midden van al dat jeugdwerk wat we kennen in ons land is er ook identiteitsgebonden jeugd- en jongerenwerk. En dat identiteitsgebonden jeugd- en jongerenwerk, dat heeft veelal een levensbeschouwelijke achtergrond. Wij noemen dat het kerkelijk jeugdwerk, dat levensbeschouwelijke jeugdwerk wat als identiteitsgebonden jeugd- en jongerenwerk bekend staat. Als we even kijken naar waar komt dat werk nu vandaan, zoals dat in organisatorische vorm in Nederland bekend is geworden, dan moeten we terug naar de vorige eeuw. De oudste jeugdverenigingen in ons land die zijn geboren uit bezorgdheid voor de sociale ellende die er was in veel gezinnen en onder de jongeren. En toen al de bezorgdheid over de ontkerstening die in de samenleving van het midden van de vorige eeuw al zichtbaar werd. En in protestants-christelijke kring ligt het begin daarvan eigenlijk in het Reveil. De Nederlandse variant van de YMCA, dat is een van de eerste organisaties op jeugd- en jongerenwerk in Nederland, die is min of meer ontsproten uit de vrienden van het Reveil, 1850. En in de doelstelling van dat jeugdwerk, van het Nederlands Jongerenverbond, Jongelingsverbond zoals dat toen heette, wordt nadrukkelijk gezegd dat men jongelingen wilde brengen tot het geloof in Jezus Christus. En dat men een milieu wilde bieden waarin vriendschap en verantwoordelijkheidsbesef geoefend zou kunnen worden. Later zijn er op dat terrein vele andere organisaties ontstaan. Een hele bekende ook is, na de doleantie, de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, tegenwoordige LCGJ. In protestantse kring, in deze organisaties, was aanvankelijk sterke bewogenheid voor jongeren en zorg voor jongeren in achterstandssituaties. Na de doleantie zien we dat er meer en sterker een accent komt te liggen op de bestudering van het woord van God en de leer van de kerk. En als ik het dan nog wat meer toespits naar onze gezindte en ook even in eigen huis kijk, tenslotte sta ik in die eigen traditie als jeugdwerkadviseur, dan moet ik zeggen dat in onze kring bij dat fenomeen van jeugdwerk er in het verleden heel wat kritische vragen gesteld zijn. En nog wel gesteld worden. In de jaren 30 waren er verschillende mensen die bij de toenmalige hoofdredacteur van de Saambinder, dominee G. Harkesten, kritische vragen stelden over dat werk van die jongelingsverenigingen. Hij liet ook in de Saambinder toen die vraagstellers aan het woord en ging daarop in. Zo zou de jongelingsvereniging een fabriek zijn voor dominees en ouderlingen. Het is maar dat u het weet. Zo werd dat gezien. En sommigen zien het nog wel zo. Ja, ze zou de taak van het gezin ondermijnen. Want de opvoeding van de jeugd is immers in de eerste plaats een taak van de ouders. En het onderricht in de leer van de kerk is in de eerste plaats een taak voor de ambtsdragers in de gemeente. En al dat gedisputeer op die jongelingsvereniging, dat zou er maar toe leiden dat die jongelingen het niet in hun hart zouden hebben, maar in hun hoofd zouden hebben. Het zat een voet te hoog op die jongelingsverenigingen. Dat was de mening van velen. Nou kan ik me dat wel een beetje voorstellen als je er wat over leest over hoe dat in andere kringen toeging. Met name in die kring van de gereformeerde kerken, waar het jeugdwerk, dat werk nogal sterk getypeerd wordt en gekarakteriseerd werd door intellectualisme, door verbondsoptimisme. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er in onze kringen toch wat huiveren was voor deze zaken. Zou het wel dienstbaar zijn voor jongeren? Zou het wel in de gemeenten een plaats moeten hebben? Waren er niet te veel gevaren aan verbonden? Dominee Kersten heeft er toch ook nog wel iets aardigs over gezegd. Dat zal ik u dan ook nog even noemen. Hij schrijft in de Saambinder: ik zou het moeten prijzen als het daar komen kon. En ik heb menigmaal gedacht dat zo'n saamvergadering onder toezicht van de ambten, middelijk gesproken, een bolwerk zou kunnen zijn tegen wereldzin en ongeloof die ook onze jongeren aangrijpt. 1931, dus toen was er ook al sprake van wereldzin en ongeloof. En dominee Kersten die zag het zelfs, het zou wel eens een bolwerk kunnen zijn. Nou, wij spreken niet zo militant meer over jeugdwerk in deze tijd. Als ik dat zou doen, dan zouden ze zeggen, nou. Maar dominee Kersten noemde dat het dus een bolwerk tegen wereldzin en ongeloof. Zou het kunnen zijn? Ik stap snel af van dit geschiedenisverhaaltje en kom bij de actualiteit. We staan vandaag in een veranderende situatie. Met vele nieuwe vragen als het gaat om dat jeugdwerk. Omdat kerkelijk jeugdwerk ook wat een plaats heeft gekregen door Gods goede hand toch ook in onze gemeenten. Die georganiseerde jeugdbeweging die, als je dat zo bekijkt vanaf het midden van de vorige eeuw, dan in deze eeuw heeft toch langzamerhand aan betekenis ingeboet. Na de Tweede Wereldoorlog zie je nog even een herleving, een opbloei. Verschillende kerken gaan zich opnieuw richten in die naoorlogse situatie om jongeren te bereiken en om jeugdwerk op te bouwen middels organisaties. In 1952 was nog 25% van de jongeren bij enige vorm van jongerenorganisatie betrokken. In 1990, naar een recent onderzoek, is dat minder dan 5% wat betrokken is bij een identiteitsorganisatie. En in absolute getallen betekent dat 250.000 jongeren, waarvan er 100.000 betrokken zijn bij het werk van Scouting Nederland. Dat is officieel een identiteitsorganisatie, maar de levensbeschouwing speelt in deze organisatie nauwelijks nog enige rol. Dus als we over de jeugdbeweging nadenken, dan moeten we zeggen dat er niet zoveel meer van over is. Een veranderende situatie. Vandaag in de dag. Ik wil 3 punten daar uithalen uit die veranderende situatie die ik u toch even zou willen voorhouden vanmorgen. In de eerste plaats denk ik dat we moeten zeggen in dat jeugdwerk, zoals dat zich veelal heeft ontwikkeld, daar is de pedagogische doelstelling verleden tijd. Dat is het eerste wat ik zou willen vaststellen. De secularisatie die trekt zijn sporen door de kerken van Nederland. Ontzuiling en marginalisering van de christelijke jeugdbeweging is daarvan het gevolg. Diverse jeugdorganisaties hebben zich nog in de 60er, 70er jaren bezig gehouden met reorganisatie en taakverbreding. Maar het is naar alle kanten open jeugdwerk geworden. Langzamerhand zijn veel jeugdbewegingen, jeugdverenigingen, jeugdgroepen afgegroeid van hun oorspronkelijke doelstelling. Van bezinning en van toerusting naar open activiteiten. Jongere organisaties, zei ik, hebben hun oorspronkelijke pedagogische doelstelling losgelaten. Pedagogische doelstelling, daar bedoel ik mee dat er iets meegegeven wordt van ouderen, van een oudere generatie, van ouderen in de gemeente, in de kerken, naar de jongere generatie. Een stuk godsdienstige vorming, sociale vorming, en dat zou je op allerlei wijze kunnen invullen. Dat is losgelaten in het jeugdwerk. En het jeugdwerk op plaatselijk niveau heeft op veel plaatsen het karakter gekregen van allerlei open instuifactiviteiten met waar allerlei amusement geboden wordt. En op landelijk niveau stellen de organisaties zich voor die er nog zijn om zo ongeveer een serviceinstituut te worden. In een net verschenen boekje van de Evangelische Alliantie over jeugdwerk in een supermarktcultuur, daar wordt diezelfde conclusie getrokken dat die pedagogische doelen, dat die langzamerhand voorbij zijn. Dat ook dat pedagogische klimaat in onze samenleving weggeëbd is, dat zijn tijd heeft gehad. En wat blijft er over? Dat er op landelijk niveau, in het kader van evangelische jeugdbeweging, of in het kader van een jeugdorganisatie van de kerken, hooguit nog wat zo geboden kan worden in de sfeer van een supermarkt, waar je een gevarieerd assortiment aanbiedt van jeugdwerkactiviteiten voor een gevarieerd klantenbestand. Daarop zouden jongere organisaties zich dan in deze tijd maar moeten richten. En u hebt uit de krant kunnen lezen dat onze minister van WVC zich daar geen zorgen over maakt. Als er identiteitsgebonden jongere organisaties zijn die functie nog wel willen vervullen in deze tijd, zei zij, dan zullen er ongetwijfeld wel kerken zijn die daarvoor willen zorgen en die dat ook willen betalen. Dat is nou niet een zaak meer van de overheid in deze tijd om daarmee bezig te zijn. En dan kom ik gelijk van, als ik afstap van dat wegebben van dat pedagogisch klimaat naar een punt wat heel belangrijk is, denk ik, in deze tijd. Daarom ben ik eigenlijk ook een beetje begonnen met Filippenzen 2, tegen die achtergrond van de gemeenschap, van die de kerk mag zijn, tegenover de individualisering van deze tijd. Er zijn jongere organisaties die nemen deze individualisering helemaal als uitgangspunt van hun werken. En ook de overheid gaat ervan uit. Vorig jaar heeft op verzoek van de minister van WVC hebben een 14-tal identiteitsgebonden jongerenorganisaties in Nederland zich verbonden tot een samenwerkingsverband, tot een cluster. Dat moest wel van de minister, want anders zouden we op datzelfde moment geen cent subsidie van de overheid meer ontvangen. En nu zitten we in een cluster met Rooms-Katholieke organisaties, een Joodse jongerenorganisatie, interkerkelijke jongerenorganisaties, ook kerkelijke organisaties, waaronder de CGO, de HGJB en ook onze Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente. Hoe lang we van dit cluster deel uit kunnen maken, dat zal nog te bezien zijn. In elk geval is tot nu toe duidelijk dat de minister alleen nog via dit kanaal nog subsidie wil verstrekken. En dan op voorwaarde dat er straks gekomen wordt tot werkinhoudelijke samenwerking. Tot nu toe is dat nog niet zo. In dat cluster hebben we natuurlijk al eerst de stap gezet om te spreken van hoe moet je daar dan in samenwerken en wat is uitgangspunt. Een kerkelijke jongerenorganisatie wil zichzelf blijven en binnen de eigen doelgroepen werken. En feitelijk, laat ik het maar simpel zeggen, niets te maken hebben met wat anderen doen. Dat is onze stelling. Maar daar lag daar wel een notitie op tafel, dat het vrijwilligers, jeugd en jongerenwerk staat tussen individu en samenleving. En in die notitie werd gezegd dat de individualisering in onze samenleving onomkeerbaar is. Een onomkeerbaar feit dat die individualisering steeds meer doorgaat in onze samenleving. Zo sterk is dat jongerenorganisaties er goed aan doen om daarin ook een uitgangspositie te kiezen. Dus je moet daar wel van uitgaan als jongerenorganisatie. Dat is de werkelijkheid van vandaag. En dat betekent dat die 14 identiteitsorganisaties af moeten stappen van een doelgroepenbenadering. Dus van hun eigen doelgroepen, van hun eigen achterban, van hun eigen verenigingen die ze bedienen, naar een individuele benaderingswijze. En in die notitie stond nog iets, een moeilijke zin, maar ik zal hem nog even voorlezen voor u. Daarmee is gezegd, en ik citeer dan, dat het operationaliseren van mondigheid, kritisch denken, solidariteit en het begeleiden van individuele keuzes ook kan betekenen dat een jongere niet meer kiest voor de orthodoxie van de eigen levensbeschouwing. Dat is dan de eerste notitie die in een samenwerkingsverband als deze op tafel komt. De ruimte moet hem of haar als jongere toch ruimhartig gelaten worden om iets anders te kiezen. En op grond van dit uitgangspunt functioneert de levensbeschouwing niet meer in essentie als uitgangspunt voor ons handelen. Hooguit nog, zo stond het in de notitie, als een soort marsroute. En zei men, je hoeft dan ook niet bang te zijn voor identiteitsverlies, want als identiteit daar niet regelend uitgangspunt is, dan valt er ook niets meer te verliezen. U begrijpt onze zorgen als je daarin bezig moet zijn. En als je toch graag aan jongeren ruimte wil bieden binnen de gemeente om binnen de begrenzing van schrift en belijdenis bezig te zijn. Dan kom ik bij het derde punt bij de ontwikkelingen in deze tijd. En dat is het tijdsbeeld, de veranderde situatie waarin jongeren leven. Daar kan ik natuurlijk maar een paar dingen over zeggen, want daar zou u een hele lezing over kunnen aanhoren vanmorgen. Dat wij in een tijd leven die bepaald niet gemakkelijk is voor jongeren, dat zal niemand willen ontkennen. Het woord van God spreekt over deze tijd zoals we dat vinden, dacht ik, in 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dan staat er dat in die zware tijden de mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf. De apostel geeft dan een aantal typeringen die in deze tijd, denk ik, aangrijpend herkenbaar zijn. Hij spreekt over geldgierigheid, over laatdunkendheid, over hovaardij, over lasteren, over de ouderen ongehoorzaam zijn, over ondankbaarheid, over onheiligheid, zonder natuurlijke liefde te zijn, onverzoenlijk, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede. En dat alles, broeder Stater, kan zelfs gepaard gaan met een gedaante van godzaligheid. Aangrijpende werkelijkheid in de westerse cultuur van de 20e eeuw. Wij leven in een samenleving waarin de verschuiving plaatsvindt van een min of meer christelijke samenleving naar een antichristelijke samenleving. In de vorige eeuw was 90% van ons Nederlandse volk gedoopt en behoorde grotendeels tot een kerk. De cijfers vertonen vandaag aan de dag een heel ander beeld. Van de nieuwe stad Almere bijvoorbeeld behoort nog geen 2% tot een kerk. Van de 10 jongeren in ons land gaan er nog maar 2 zondags regelmatig naar de kerk. En 2, zo nu en dan. En 6, nooit meer. Dus te midden van leeftijdsgenoten, te midden van vrienden, te midden van in je opleiding, in de verpleging, in militaire dienst komen jongeren in zo'n omgeving waar nog maar enkelen naar de kerk gaan. En onze jongeren ademen ook de geest van deze tijd in. En ervaren ook iets van die toespitsing van de eindtijd. Ondanks het feit dat wij in een tijdperk van individualisering leven, gaat tegelijkertijd de wals van de massificatie over het leven van onze jongeren heen. Jongeren die apart gezet zijn en die toch niet zo graag apart willen zijn. Een tijd van vele verleidingen. U leest het in de krant en in uw kerkblad. Ik denk aan de ontwikkeling rond de houseparties, de housemuziek. De verslaving die daaraan gepaard gaat bij jongeren. Het feit dat foldertjes voor dergelijke bijeenkomsten ook op reformatorische scholen, gemeenschappen in Rotterdam uitgedeeld worden. Dus het gaat niet zomaar langs de deuren van onze kerken voorbij. En dan naar jongeren toe die uit zichzelf niet graag een uitzonderingspositie innemen. Iedereen doet toch immers mee? En laten we eerlijk zijn, dat vindt aansluiting bij ons natuurlijk hart. De ikgerichtheid van deze tijd, die is toch immers van nature bij ons allen kind aan huis. Of we nou jong zijn of oud zijn. En onze jongeren staan daar zeker niet buiten. Samengevat zou ik willen zeggen in deze tijd, geen duidelijke boodschap meer voor jongeren. In een wereld van individualisering, waarin geweldige verleidingen op onze jongeren afkomen. En daarin staat het werk, het eenvoudige werk, het simpele werk van jeugdwerk in de gemeente. Tegenover dit wat sombere beeld zou je kunnen zeggen, gelukkig toch dat onze jongeren leven in een christelijk gezin, in een kerkelijke gemeente, en dat ze mogen komen onder de bediening van het woord van God. En inderdaad, daarin is onze rijke zegen gegeven. We kunnen dat niet genoeg onderstrepen. Maar ik wil dat nog even wat nader bekijken in vogelvlucht. Het gezin, zei ik. Het gezin gaat voorop. Wat is het een zegen als jongeren mogen opgroeien in een christelijk gezin, waar de Bijbel open gaat. Luther zegt, dat gezin, dat zijn de armen van God. Dat gezin, dat mag, als het goed is voor jongeren in deze tijd, basis en bolwerk zijn. Waar in de eerste plaats de godsdienstige opvoeding gestalte krijgt. Waar de band gelegd wordt met de Here en met zijn dienst. En dat onderwijs vanuit de schriften is in de eerste plaats opdracht voor de ouders. We weten het uit het woord van God. Ik hoef het u niet voor te houden. Denkt u maar aan Deuteronomium 6. De opdracht die de Here door Mozes gaf aan dat volk van Israël. Om hun kinderen te onderwijzen. In te scherpen, daarvan te spreken. Dat is de opdracht voor ouders in deze tijd. En vanuit dat gezin, naar de school, naar de catechese en naar de jeugdvereniging van de gemeente. We lezen in Hebreeën 11 iets heel moois als het gaat om die taak van de ouders. Dan denk ik aan wat er staat van Noach. Van Noach staat geschreven, door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Tot behoudenis van zijn huisgezin. De ark toebereid. Wat is dat mooi gezegd. Wat is dat heel teer gezegd. Daar spreekt liefde. En daar spreekt zorg uit. Een voorbeeld voor vaders en moeders van vandaag. Het wijst er ook op dat we onze kinderen hebben te stimuleren in de richting van catechese en jeugdwerk. Van al datgene wat binnen de gemeente plaats mag vinden. Het gezin gaat voorop, maar het zal duidelijk zijn dat de jeugd ook de kerk een zorg is. Onze kinderen horen bij de gemeente. Het doopformulier zegt dat ze als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ze horen er dus volop bij. En het is een roeping van de kerk om de jongeren door onderwijs gebed en schriftuurlijke leiding te brengen tot het beleidend lidmaatschap van de kerk. U kent de uitspraak van Brakel ongetwijfeld. Hij achtte dat onderwijs, met name dat catechetisch onderwijs, zo hoog dat hij zegt, ik kan niet begrijpen dat er ambtsdragers zijn, ik kan niet zien hoe een predikant met een goed gemoed kan leven en de sterven die zijn werk niet maakt van het catechiseren. En met een variatie op deze uitspraak van Brakel zou ik willen zeggen, ik kan niet begrijpen als er ambtsdragers zijn die geen werk maken van de zorg voor de jeugd. De ambtelijke zorg in de gemeente betreft ook de jongeren. Niet alleen tijdens het catechisatieuur, maar ook tijdens de prediking, tijdens het huisbezoek, in pastorale gesprekken en in de begeleiding ook van dat kerkelijk jeugdwerk, van dat verenigingswerk wat in de gemeente gestalte mag krijgen. Jeugdwerk zie ik als een opdracht binnen de gemeente. Ik ben niet zo goed thuis in de kerkorde van de hervormde kerk, maar ik heb me laten vertellen dat daar staat dat de kerk tot taak heeft in haar jeugdwerk mee te werken aan de vorming van de jeugd om deze te brengen tot haar plaats in de gemeente en haar de weg te wijzen in deze wereld. En dat is denk ik duidelijke taal. Zo zou het jeugdwerk ook mogen en moeten functioneren. Voor de vorming van jongeren met het oog op de gemeente en voor de vorming van jongeren met het oog op het staan in deze wereld. En broeders, dat is denk ik een blijvende doelstelling van ons kerkelijk jeugdwerk. Vorming en toerusting is een blijvende doelstelling in het jeugdwerk van de gemeente. In een tijd waar de christelijke waarden en normen steeds meer in onbruik raken, is die toerusting onmisbaar. En het is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de deelnemende jongeren in hoeverre die pedagogische doelstelling inhoud kan krijgen. Die doelstelling waar ik over sprak, weet u wel. Ik denk dat we daarvoor moeten blijven staan. Maar dat het afhankelijk is van de leeftijd van de jongeren in hoeverre die doelstelling ook werkelijk gestalte kan krijgen. In het blad Jeugd en Samenleving, een algemeen blad voor jeugd- en jongerenwerk, daar heeft men een onderzoek gehouden naar christelijk jeugdwerk. Vorig jaar in een nummer van Jeugd en Samenleving heeft men het kerkelijk jeugdwerk van de verschillende kerken van gereformeerde origine in Veenendaal onder de loep genomen. En toen vroeg men aan een van die leiders, André Rijnberg, een van de leiders in dat jeugdwerk, wat hij zag als de doelstelling van het jeugdwerk, plaatselijk in de gemeente. En deze André gaf daarbij aan dat naar zijn mening en naar de mening van de leiding het overdragen van Bijbelkennis en van de waarden en normen de belangrijkste aspecten van het jeugdwerk zijn. En ik zou daar een streep onder willen zetten. Ik ben blij dat er leidinggevenden zijn aan de basis in de gemeente die er zo over denken. Die het woord van God willen doorgeven, Bijbelkennis proberen bij te brengen en de waarden en normen door willen geven die ontleend zijn, die gefundeerd zijn in het woord van God. Daar ligt de kern van ons kerkelijk jeugdwerk. Het samenspreken rond de Bijbel is een belangrijk uitgangspunt van iedere verenigingsactiviteit. En vanuit deze basis willen we dan ook actuele thema's bespreken en ook de onderlinge ontmoeting van jongeren stimuleren. En wat is de mooie taak om daaraan te mogen leiding geven? Het is ook een verantwoordelijke taak. In het kerkelijk jeugdwerk vandaag in de dag hebben we mensen nodig die liefde hebben voor onze jongeren. En die de gave gekregen hebben om ook leiding te mogen geven aan de jeugd van de gemeente. Waarom, broeders? Wel, opdat dat waar zou mogen worden wat we lezen in Psalm 78... dat onze jongeren, onze kinderen, hun hoop op God zouden stellen. Daarom spreken van de grote daden des Heren, waarvan hij spreekt in zijn woord, waarvan hij gesproken heeft in de geschiedenis van de kerk van de reformatie, waarin hij wellicht ook spreekt in ons leven, om daar iets van te mogen doorgeven. En als jongeren hun hoop op God mogen gaan stellen, dan is dat altijd het werk van de Heilige Geest. Dat is niet iets wat voortvloeit uit onze inspanningen, onze activiteiten. Maar de Geest bindt zich aan het woord. En daarom dient dat jeugdwerk rond de Bijbel te zijn. Zo zal het moeten zijn, als het goed is. Ik denk dat er ook een stukje zorg voor elkaar in de gemeente tot uiting kan komen in dit werk, in dit jeugdwerk. Het is daarom ook geen privézaak van wat leidinggevende of een hobby van een paar enthousiaste gemeenteleden. Zo zien er sommige mensen dat ook wel. Nee, als het goed is, dan is de gemeente daarbij betrokken. Als die gezindheid in ons is, waarvan we lazen uit Filippenzen 2. Als dat waar is, dan is er ook iets van meeleven, van meedenken. Dan is er gebed voor onze jongeren in deze tijd. En ook voor het werk wat onder de jongeren gedaan wordt. De gemeente die zal in deze tijd, als het goed is, ruimte moeten geven aan die jongeren om te groeien naar de volwassenheid. Naar de geestelijke volwassenheid. Ik wil onderstrepen wat dominee Geluk daarover schrijft in zijn boekje. Een bundeling van artikelen uit de Waarheidsvriend onder de titel Geef ze de ruimte. Ik citeer uit dat boekje, hij zegt: ruimte om er te zijn met de vragen die jongeren hebben. Ruimte in hun zoektocht naar de zin van alles en naar de grenzen van datgene wat goed voor hen is. En ruimte om beschikbaar te zijn naar de roeping waarmee zij geroepen zijn. Als ik terugkijk na 20 jaar jeugdwerk binnen de gereformeerde gemeente, dan mag ik zeggen dat er langzamerhand toch ruimte is gekomen voor jongeren om met leeftijdsgenoten rond de Bijbel bezig te zijn. Voor kinderen, voor tieners, dat er voor jongeren vanaf 16 jaar de mogelijkheid is gekomen om naar gelang hun leeftijd met hun vragen te komen. Om daarmee te komen, ook binnen de kaders van de gemeente, van het jeugdwerk, en elkaar daar ook te ontmoeten. Er zijn vandaag nogal wat plaatsen waar jongeren met hun vragen terecht kunnen. Toch pleit ik voor die ruimte binnen de gemeente. Daar mogen de jongeren wat mij betreft dan ook met al die vragen komen. Soms zijn dat kritische vragen. Vaak zijn dat ook persoonlijke vragen. Ze mogen in het jeugdwerk gesteld worden. En het is verblijdend en bemoedigend als gemerkt wordt dat in dat bezig zijn, in dat beantwoorden van die vragen, ook de Heere met zijn geest aanwezig wil zijn. Ik hoor eens van een oude ouderling die regelmatig een jeugdvereniging bezocht. En toen zei hij tegen mij: dat doe ik omdat ik dan nog eens wat hoor van ritselingen van het nieuwe leven onder de jongeren. En als ik geluisterd heb, dan mag ik ook wel eens iets vertellen van wat de Heer in mij geleerd heeft. Daarom ging hij ook naar die vereniging. Enkele weken geleden was ik op een jeugdkamp, ergens in Brabant. Toen moest ik daar een inleiding houden. Er was een themaavond die op al onze kampen is geweest rond het thema: maar zoek dit eerst het Koninkrijk Gods. En misschien kunt u zich voorstellen dat ik er wel een beetje tegenop zag. In de vakantiesfeer. Die jongens zijn eruit een week. Jongelui van 16 jaar en ouder. En dan kun je 100 keer jeugdelijk adviseur zijn. Maar over zo'n thema, zo'n avond met die jongelui te spreken. Hoe doe je dat? Hoe breng je dat over? Zitten ze daar nou eigenlijk wel op te wachten in hun vakantietijd? Op zo'n indringende opwekking uit het woord van God? Wie zit daar op te wachten van die jongeren? Toch niemand immers. En toch die avond gaf de Heere iets van beslag van zijn woord. Om het maar eens ouderwets te zeggen. Dat was merkbaar. En na afloop kwamen de vragen. Ik zal er een paar noemen. Ik moet me bekeren, maar hoe kan ik dat zonder interesse en gevoel om, bekering vragen? Volgende vraag. Moet elke christen strijden? Volgende vraag. In Johannes 12, vers 37 gaat het over het geloof, maar als je niet uitverkoren bent, kun je wel geloven, maar word je nooit bekeerd. Volgende vraag. Hoe kan ik weten dat het de werk van de Heere in mijn leven is? Volgende vraag. Ik zou de Heere wel willen dienen, maar ik weet niet hoe. Wat moet ik doen? Begrijpt u? En na afloop die avond, ik ging naar huis toe. Toen ging ik naar buiten toe, het kamphuis uit. En toen stonden er twee meisjes buiten. En die stelden die vraag. Hoe kom ik tot God bekeerd? Begrijpt u, dat gebeurt nog in 1993. Maar wat is het nodig dat er mensen zijn, ambtsdragers, gemeenteleden, bij wie jongeren met hun vragen terecht kunnen. Mensen die willen helpen, begeleiden, stimuleren en voorleven. Mensen die ook zelf iets weten van wat het betekent. Het werk van de Heere in hun leven. Iets van die loffelijkheden des Heere te mogen doorgeven. Die ook iets weten van de liefde. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Ik ben er vast van overtuigd dat de Heere werkt in deze tijd. Ik ben er ook van overtuigd dat er onder jongeren een geweldig uitzien is en behoefte is naar antwoorden van ouderen in deze tijd. Ouderen die hen de weg wijzen. Waarom kerkelijk jeugdwerk? De vraag is eigenlijk al een beetje beantwoord. Ik zou nog op één ding willen wijzen. Waarom dat kerkelijk gebondene? Kerkelijk jeugdwerk, dat wil immers ook zeggen onder je stellen als verenigingen, als clubs en verenigingen onder het toezicht van de ambten en van de plaatselijke kerkraad. En het functioneren binnen de grenzen van de eigen kerkelijke gemeente. Als het goed is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen buitenstaander zou kunnen deelnemen. Maar toch besef ik dat dat kerkelijk karakter van jeugdwerk ook beperkingen met zich meebrengt. En jongeren die begrijpen dat niet altijd. Ik denk ook dat het best wel moeilijk is om hen dat duidelijk te maken. Wij zitten hier fijn goed bij elkaar in een interkerkelijk gezelschap. Jongeren groeien op met die interkerkelijkheid. Er zijn veel voorbeelden van te noemen. En als je dan pleit voor kerkelijk gebonden jeugdwerk, dan komt dat soms toch bij sommigen wat, klinkt dat wat negatief in de oren. En toch, broeders, denk ik, zonder dat wij moeten gaan pleiten voor allerlei kerkismen, denk ik dat we toch mogen pleiten voor werk wat zich binnen die eigen kerkelijke gemeenschap mag voltrekken. Met het oog op de gemeente, in een tijd van individualisme, biedt kerkelijk jeugdwerk de mogelijkheid om die band met de gemeente te versterken. Er zijn tegenwoordig nog wat mogelijkheden voor jongeren om in jeugdland te shoppen, om dat woord van uit dat boekje van de Evangelische Alliantie over te nemen. Er is veel te koop. En toch denk ik dat we een appel mogen doen op jongeren om voor alles na te gaan wat de gemeente van hen vraagt. Er is ook bij ons sprake van een toenemende kerkverlating onder jongeren. En waar ouders soms geen weg meer weten, waar ouderen soms geen mogelijkheden zien, waar ambtsdragers voor gesloten deuren staan, heb ik meegemaakt dat er soms jongeren een weg weten naar leeftijdsgenoten. Dus die jongeren hebben we nodig binnen die eigen kerkelijke gemeente. Daarom ook die betrokkenheid bij jeugdwerk van de gemeente. En dat vraagt trouw, bereidheid tot inzet en deelname aan kerkelijke activiteiten. En daarvoor denk ik dat dat kerkelijk jeugdwerk de ruimte moet geven. Ruimte ook tot deelname aan kerkelijke activiteiten van jongeren. Kom in mijn laatste deel. Het jeugdwerk gewogen zou ik dat willen noemen. U weet het wel. Er zijn heel wat mensen die graag wegen. Ze wegen predikanten en ouderlingen. Ze wegen kerkelijke activiteiten en ze komen tot de conclusie dat het tegenwoordig maar tegenvalt. Dominees zijn niet meer zoals ze vroeger waren, ouderlingen al even min. En als het jeugdwerk ter sprake komt, dan is het al vlot beslist. Gewogen en te licht bevonden. Jammer is dat. Wie actief bij kerkelijk jeugdwerk betrokken is, die weet dat het niet zo eenvoudig is om in deze tijd, ook in onze gezindheid, in kerkelijk jeugdwerk, om daarin het juiste evenwicht te vinden en te bewaren. Je wilt immers jongeren met hun vragen serieus nemen. En het zal duidelijk zijn dat elke tijd daarbij ook zijn eigen benadering vraagt en zijn eigen vormen ook naar jongeren toe. In ons kerkelijk jeugdwerk willen we staan in het spoor van schrift en belijdenis. En ook de ontwikkelingsgang van de eigen kerkelijke gemeenten niet uit het oog verliezen. En dan mogen er natuurlijk best kritische opmerkingen gemaakt worden over het jeugdwerk. Mits dat jeugdwerk zelf maar niet tot de zondebok gemaakt wordt. Een liefdevolle houding naar jongeren en een positieve betrokkenheid bij het jeugdwerk zijn, denk ik, voorwaarden als we gaan afwegen en gaan kijken naar de betekenis en naar de inhoud van kerkelijk jeugdwerk in deze tijd. En wat is het dan teleurstellend voor jongeren om in het kerkelijk leven te ervaren dat polarisatie en verstarring, verharding van standpunten ook onder ons toenemen. Ik vind dat een hele indringende vraag voor ons allemaal. Wat zal dat uitwerken op termijn? Welke verwoestende gevolgen zal dat hebben voor de jongere generatie, voor hun betrokkenheid bij de gemeente? Niettemin, denk ik, mogen we jeugdwerk en bezig zijn daarin beoordelen, afwegen. Een paar punten wil ik daarover noemen. Bij de voorbereiding van deze lezing noteerde ik de volgende opmerkingen. De eerste is van dokter J.J.M. de Hart in zijn onderzoek naar levensbeschouwelijke en politieke praktijken van middelbare scholieren. Is de man op gepromoveerd. En van jongeren bij de gemeente, bij kerkelijke activiteiten kunnen worden afgemeten aan de mate waarin geloof thuis een rol speelt. De belangrijkste oorzaak van kerkverlating door de jongeren moet worden gezocht in het ontbreken van identificatiefiguren. Dat is iemand vanuit de Rooms-Katholieke Kring die dit in een onderzoek ons voorhoudt. Het ouderlijk milieu van cruciaal belang en het ontbreken van identificatiefiguren. Dat is één. Dat is een ontdekkende gedachten van buitenaf. De tweede, uit het boekje over jongerenwerk wat zojuist verschenen is in Vrijgemaakt Gereformeerde Kring, Eenzame Fakkeldragers heet dat boekje. Daar schrijft de auteur: ik vergeet nooit meer het bezoek van een ouderling een paar dagen na de geboorte van onze oudste zoon. Hij las vooruit Deuteronomium, dat stukje over opvoeden en het doorgeven van de verhalen van de grote daden van de Heere. Hij zei: nu is het jullie beurt om die fakkel die je van je vader meegekregen hebt door te geven aan deze jongen. Nou, zei ik, zo klein al, begint het nu al? Begrijpt u? Ja, het begint al jong. En gelukkig dat er ambtsdragers zijn die keer op keer nog deze vraag stellen. En ook in de gezinnen dit aan de orde stellen. Het derde wat ik zou willen zeggen is de opmerking, de afweging, dat is een opmerking van bisschop Ruil uit het boekje De Plichten der Ouders. Hij zegt: wie zondigt tegen een kind, zondigt dubbel. Streef er liever naar een leesbare brief van Christus te zijn die door uw gezin gelezen kan worden. Wees een voorbeeld in woorden, in matigheid, in ijver, in temperament, in geloof, in milddadigheid, in vriendelijkheid. Denk niet dat uw kinderen zullen doen wat zij u niet zien doen. Ik ben ook vader van een gezin van 8 kinderen. Zelfonderzoek op dit punt dringt tot persoonlijke inkeer van ons allemaal. Zijn wij als ambtsdragers zodat wij iets mogen vertonen van het beeld van Christus, zoals Ruil ons dat voorhield, een leesbare brief. Moeten we niet zeggen dat het er niet zo best voor staat in onze gezinnen en in ons kerkelijk leven? Zou het dan toch waar zijn wat iemand uit de rechterflank van de grift met de gezinte tegen een journalist van Koers zei? Dat kerkelijk jeugdwerk, dat is eigenlijk alleen maar een camoufleren van de geesteloosheid in de gezinnen. Ik moet eerlijk zeggen dat me dat wel een beetje pijn deed toen ik dat las. Ik proefde er zo weinig schuldbeleving in. Als je spreekt over jeugdwerk in de zin van camoufleren van geesteloosheid in de gezinnen. Maar moeten we niet samen het hoofd buigen als wij zien hoeveel jongeren hunkeren vandaag naar identificatiefiguren? Moeten we niet eerlijk erkennen dat het gevaar niet denkbeeldig is dat we te veel uit ons hoofd en te weinig uit ons hart spreken? Dat er zo weinig een spreken en een voorleven is vanuit een nauwe omgang met de Heere. Waar liefde en waar de bewogenheid en ook de eerlijkheid in de benadering van de jongeren tot uiting komt. En ik begin maar bij mezelf. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik aan dominee Robert Murray McShane. Hij sprak als een stervende tot stervenden. Het is hier aan de orde geweest. En hij schreef in een brief aan Johnny op 27 maart 1842. Bedenk, lieve jongen, dat jouw tijd kort kan zijn. God alleen weet het. Het langste leven is nog kort genoeg. En dit is de enige tijd die jou gegeven is om daarin bekeerd te worden. Zij zijn het gelukkigst die het vroegst tot het hart van de Heere Jezus gebracht zijn. Hoe komt het dat die bewogenheid vaak zo weinig in ons leven merkbaar is? Dat we zo weinig proeven van de worsteling van jongeren met hun vragen? Het is gisteren eigenlijk al een beetje aan de orde gekomen bij dominee Haring toen het ging op de vrucht van de bediening van de predikanten. Maar ik zou ook de ouderlingen en de diakenen en de ouders daarbij in willen betrekken vanmorgen. Dat geldt aan ons allen. Ik las in de biografie van Thomas Boston dat het in zijn leven gebeurde dat de Heere zich verborgen hield. In zijn persoonlijk leven. En dat er weinig vruchten waren op zijn ambtelijke bediening. Boston miste in de gemeente de vruchten van waarachtige verootmoediging. En toen, wat deed hij toen? Toen hield hij een onderzoek tussen de Heere en tussen zijn ziel. Om het verbond te mogen vernieuwen. En in dat zelfonderzoek waren er drie zaken die hem veroordeelden. Het is goed, denk ik, voor ons allen met het oog op het bezig zijn voor jongeren om dat ook eens na te gaan. Hij ontdekte dat hij niet ijverig genoeg was in de dienst des Heren. Dat was één. Dat was hem tot verootmoediging. Twee, dat hij aan bekende zonden had toegegeven in zijn persoonlijk leven en in zijn ambtelijk leven. Dat was twee. En ten derde, dat hij bouwde op eigen gerechtigheid, buiten de enige aangebrachte gerechtigheid voor God in Jezus Christus zijn Zoon. En zou de huidige situatie, broeders, met het oog op de jongeren, ik denk aan de kerkverlating van jongeren uit onze gemeente, niet moeten leiden tot verootmoediging en bekering? En zouden wij dan niet moeten beginnen, eerst deze drie vragen, als ambtsdragers, als vaders en moeders, ook voor ons eens te stellen? Of het niet hoog tijd is tot die persoonlijke verootmoediging. Ben ik dan zonder hoop met het oog op de jongeren van de gemeente? Nee, dat ben ik niet. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal zijn naam worden voortgeplant. Van geslacht tot geslacht en van kind tot kind. Dat is het onfeilbaar getuigenis van het woord van God. Zijn naam zal worden voortgeplant, zolang de zon schijnt. Het zaad zal hem dienen en het welbehagen, dat zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Ook in 1993. Nog niet zo lang geleden had ik een gesprek met wat ik geloven mag dat het een geoefend kind van God was. En toen vertelde ze dat de Heere haar bijzonder bemoedigd had met het woord uit Psalm 103. En wel, dit woord: maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. En ze zei: ik mag geloven dat de Heere ook in deze tijd, in het bijzonder onder de jongeren van de gemeente, nog werkt. En dat de Heere er nog vele zal toebrengen, voordat hij zal wederkomen. Wat zou het ons moeten aansporen tot de verborgen omgang met de Heere, tot het gebed voor de jongeren. Ook voor het werk onder de jongeren. Want als we dan klagen over dat jeugdwerk en over de leidinggevende in dat jeugdwerk, is het dan niet zo, broeders, dat u als predikanten en wij als ouderlingen en diakenen, dat we dan zo zouden moeten bezig zijn als Machine, ook tot die leidinggevende, als een stervende spreken tot stervende? Zou er niet wat veranderen dan onder die leidinggevende die met die jongeren moeten bezig zijn? Zou de Heere onze smeekstem niet horen als dat werkelijkheid is in ons leven en in onze gemeente? En dat is merkbaar. Dat wordt merkbaar, dat blijft niet verborgen. Ik denk aan dat kleine meisje dat haar vader naar beneden zag komen, boven vandaan van de trap af, na zijn binnenkamertijd. Ze zag de glans op het gezicht van vader. En ze zei, papa is bij de Heere geweest. Hebben onze jongeren, onze kinderen dat al eens aan ons gemerkt? Wat hebben die jongeren toch vandaag behoefte aan mensen die bij de Heere geweest zijn? En die daarvan mogen spreken. En die dat mogen voorleven. Want dan kun je niet altijd spreken, maar dan zal het zichtbaar worden in ons leven. Dan mogen we getuigen tegen die jongeren die vaak zo'n twijfel heeft over dat bestaan van God. Die zegt, zou hij wel werkelijk zijn? Dat hij er is. Dat hij leeft. En dat hij regeert. En dat ik dat mag weten. Een week of 6 geleden was ik met een jongerengroep in Rusland. In Novosibirsk in Siberië. Een gemeente daar, een baptistengemeente van de niet geregistreerde baptisten. Dat wil ik u nog vertellen. Tot uw bemoediging. Wij waren daar in die gemeente en ik heb daar 's ochtends een dienst meegemaakt en 's avonds een dienst meegemaakt. En na de avonddienst werd mij gevraagd om wat te vertellen over de situatie van kerkelijk leven in Nederland en ook over het jeugdwerk. En ik heb dat gedaan. Ik heb eerst gezegd dat er ook in onze gemeente veel is meegeleefd in de tijd van de vervolging met die gemeente daar. Dat er gebeden is voor de mensen daar. Toen heb ik verteld over onze situatie. Dat we mogen merken dat de Heer het ook nog doorgaat met zijn werk, ook onder jongeren in deze tijd. Maar ook over de kerkverlating. Dat er in Nederland juist zoveel jongere mensen ook, die op het erf van Gods verbond, van Gods kerk geboren zijn, de kerk verlaten, de wereld ingaan. En toen ik dat verteld had, toen stond er in die gemeente, zaten zo'n 400 mensen in zo'n simpel kerkje. Heel wat simpeler dan wij gewend zijn. Op houten bankjes allemaal, helemaal vol, stond een moeder op. Een moeder van een gezin. En die vroeg aan die ouderlingen, die gemeenteleider, of ze wat mocht zeggen. En toen zei ze, die broeder die heeft gezegd dat er in Nederland gebeden is voor ons hier in Rusland. En ik heb dat ervaren in de tijd dat mijn man in het strafkamp zat. Wat een wonder dat er mensen zo ver bij ons vandaan die ons helemaal niet kennen. Dat die voor ons gebeden hebben. We hebben iets ervaren van de kracht van het gebed. We hebben ook veel kaarten en brieven gehad uit Nederland. Tekenen van meeleven. Ze zegt, en nou is die broeder hier met die jonge mensen. En ik zou hem willen bedanken, dan moet hij maar thuis zeggen, voor al het meeleven vanuit Nederland met ons hier, met onze situatie in Rusland. Maar toen zei ze tegen die mensen en tegen die ouderling die daarvoor in de gemeente stond, die broeder die heeft nog iets anders gezegd. Hij heeft gezegd dat er in Nederland heel wat jonge mensen zijn die de kerk verlaten. Die niet meer onder het woord verkeren. Die nog niet tot God bekeerd zijn. Toen zei ze tegen die ouderling, nou is er in Nederland zoveel voor ons gebeden in de tijd van de vervolging. Zouden wij nou niet zondags hier in de gemeente kunnen bidden voor de jeugd in Nederland? En toen knikte die ouderling zo van dat. Ze zegt tegen mij, broeder, als u nou naar huis toe gaat en u komt jonge mensen tegen, die nog niet helemaal verhard zijn, maar die u nog kunt bereiken, dan moet u maar zeggen dat er hier in Rusland ook voor hen gebeden wordt. Toen dacht ik, De Heere kan wonderen doen op het gebed. Dat is ook voor u tot bemoediging. Dat er in Rusland mensen zijn die bidden voor onze jeugd. Die mensen zijn er in Nederland gelukkig ook nog. De Heere kan wonderen doen op het gebed. En hij gaat door met zijn werk. En laten we dan maar niet te gering denken ook over eenvoudige middelen die de Heere daarbij gebruikt. En daarmee wil ik afsluiten, dat is het laatste. En dan denk ik aan een stukje, aan een situatie die ik heb uit de tafelgesprekken van Luther. Dat tot slot. Luther was met een aantal belangrijke personen bij elkaar in een conferentie. En de hervormingsgezinden spraken over de situatie van de kerk. Het zwaard werd hen door de keizer op de keel gezet. Er zouden heel veel beperkingen komen en weinig vrijheid voor de protestantse godsdienst. En er werd vurig gebeden in die kring om behoud en om redding voor de zaak van het woord. Maar de heer Philips Melanchthon, die was moedeloos en treurig als hij was, verliet hij de zaal. Hij was geroepen door een bode die had gezegd dat hij moest komen, want er was een bericht voor hem. Hij was terneergeslagen en treurig over de hele situatie, bezorgd over de toekomst van de kerk. En toen hij terugkwam, dan was hij opgeruimd, blij, vrolijk keek hij. Wat had hij gehoord, wat was er gebeurd? Wel, hij was door een zaal heen gekomen op de terugweg naar de vergadering waar de broeders bijeen waren. En toen had hij daar een paar kinderstemmen, een gebed horen opzeggen en een deel uit de catechismus die de vrouwen van die predikanten aan die kleine kinderen geleerd hadden. En toen hij daar zo dat eenvoudige werk van die vrouwen zag en die kinderen dat hoorden opzeggen, toen dacht de heer Philips, toen kwam dat zo in zijn hart, het psalmwoord: uit de mond der kinderen, der jonge kinderen, hebt gij uw lof toebereid. En toen hij daar binnenkwam, toen vroeg Luther aan hem: Philip, waarom ben je zo verheugd? En toen zei hij: vrienden, laat ons niet zo kleinmoedig zijn, want ik heb gezien dat er zijn die voor ons strijden en ons beschermen zullen tegen elke macht en onoverwinnelijk zijn. Toen vroeg Luther aan hem: maar welke sterke helden heb je dan gezien? En zijn antwoord was: zwakke vrouwen en kinderen. Want ik heb hun gebed gehoord en ik weet dat God hen verhoren zal. En als de getrouwe vader van onze Heer Jezus niet beschamen zal. En hierop verhaalde hij wat hij gehoord was. En dit werd door die broeders daar als een wonderbare leiding van God aangemerkt. En de vrienden die gingen weer met moed, met nieuwe moed, aan de slag voor de zaak van de reformatie. Broeders, dat is tot uw bemoediging. Ik dank u. Ik stel voor dat wij zingen uit Psalm 8. Het eerste vers: Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. En dat was, oh ja, het tweede vers: uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. En ook het laatste vers: Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Dus 1, 2 en 9 van Psalm 8. Zullen we dank zeggen voor deze morgen en zegen vragen voor de maaltijd. Heren, wij mogen uw grote naam eerbiedig dank zeggen dat u ons gaf, dat wij vanmorgen hier op deze wijze bijeen mochten zijn en mochten luisteren naar uw woord. En als we tot u spreken, Heren, zou het zo mogen zijn dat we zoals Jesaja tot u zouden mogen gaan, dat u onze lippen zou willen aanroeren met een kool van het altaar. Want wij zijn mannen van onreine lippen. En wij wonen in het midden van een volk wat onrein van lippen is. Er is in ons niets goeds en niets wat naar u vraagt. Maar geef dat onze ogen de koning mogen zien in zijn schoonheid. Dat wij zouden mogen zien op hem die blank en die rood is en die de banier draagt boven 10.000. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, zulkeen is mijn liefste. Ja, zulkeen is mijn zielenvriend. Gij dochters van Jeruzalem. Dat dat in ons leven ook waarheid zou mogen zijn. Heere, gedenk ons samen. Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben op de plaats waar u ons stelde? Wilt u geven dat ook het werk onder de jongeren van uw gemeente voortgang mag hebben ook in deze tijd, en dat velen van hen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Want u hebt het beloofd dat zolang de zon en de maan er zullen zijn, gij uw naam ook onder hen zult voortplanten. Ja, dat uit de mond van de zuigelingen en uit de kinderen sterkte is gegrondvest. Heere, zou u zo de wonderen van uw genade ook onder ons in deze lage landen bij de zee nog willen verheerlijken, opdat het niet zal zijn dat het in andere landen ver hier vandaan die wonderen van uw genade gebeuren, maar ook in ons vaderland. Gedenk ons samen, ook als we naar de maaltijd gaan. Wilt u het eten zegenen, opdat wij er weer nieuwe krachten uit mogen ontvangen. Leer ons ze in uw dienst besteden en gedenkt u aan allen die het zoveel minder hebben als wij. Zou u, Heere, wegen willen openen waar mensen soms geen wegen zien, opdat er vrede mag zijn en voedsel mag zijn, maar opdat bovenal uw woord mag klinken in deze wereld tot de getuigenis van alle volken. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Eet smakelijk.